ook namens mij hartelijk welkom bij de persconferentie van de halfjaarcijfers 2020 van de Volksbank. En het is voor Maurice Oostendorp de laatste keer dat hij een toelichting zal geven op de cijfers. Want vanaf morgen is Martijn Gripnau bestuursvoorzitter van de Volksbank en neemt hij het stokje over van Maurice. Ook heeft u vanmorgen naast het persbericht met de financiële resultaten een bericht gekregen van de Raad van Commissarissen over het afscheid van Pieter Veuger, de CFO. Daarom hebben we de persconferentie ook ingedeeld in drie delen. Allereerst zal Maurice een toelichting geven op de halfjaarcijfers. Daarna zal Jan van Rutte een toelichting geven op de wijzigingen van de directie. En na die twee blokken is er ruimte voor het stellen van vragen. Zoals ik net al zei, zal Martijn morgen beginnen als directievoorzitter en zal hij in de loop van de tijd de pers uitgebreid te woord gaan staan. Maar vandaag zal hij nog geen vragen van u beantwoorden. Vandaag is het woord aan Jan en Maurice. En tenslotte geven we dan nog het woord even aan Jan, die de bijeenkomst zal afronden. En hij zal kort het woord richten tot Maurice en Martijn. Hierna is de persconferentie ten einde. Maurice, mag ik jou het woord geven?
Dankjewel, Wendy. Goedemorgen. Hartelijk dank voor het inbellen bij de presentatie van de halfjaarcijfers. COVID-19 raakt de maatschappij, raakt onze klanten, raakt onze medewerkers. En het is vanzelfsprekend dat de resultaten van de eerste helft van dit jaar daardoor ook op die manier gekleurd zijn. Overigens zijn wij altijd gewend de laatste tijd om de persconferentie in persoon, in de aanwezigheid van de journalisten te laten plaatsvinden. Als gevolg van COVID-19 kon dat helaas deze keer niet. Vanaf 12 maart was Nederland in volledige lockdown en onze inzet is er vanaf dat moment volledig op gericht om waar mogelijk onze klanten te helpen in lijn met onze missie Bankieren met de Menselijke Maat, die in deze omstandigheden wel heel nadrukkelijk op de voorgrond begon te komen. Dienstverlening in onze winkels en de vestigingen, online dienstverlening, is nagenoeg niet verstoord geweest en vele duizenden medewerkers waren binnen een paar dagen in staat om thuis te werken. Nogmaals, operationeel zijn we zonder noemenswaardige problemen door die hele lastige fase gekomen. Dat is toch ook zeker een compliment waard aan medewerkers die soms vanaf de strijkplank of vanaf hun bed met de kleine kinderen aan hun been hebben moeten proberen een vorm te vinden van een balans tussen werk en privé. Zoals gezegd, zoveel mogelijk maatwerk naar de klanten, de missie Bankieren met de Menselijke Maat in de praktijk. In de eerste helft van 2020 zijn wij van mening dat we een robuuste vooruitgang hebben gemaakt op onze gedeelde waardeambitie. Zowel vanuit de optiek van de klant, de maatschappij als de medewerker hebben we goede vooruitgang gemaakt. En ook voor de aandeelhouder hebben we een rendement op eigen vermogen van 6,2% behaald bij een netto winst van 106 miljoen. Ik kom uiteraard in de loop van mijn toelichting wat verder op de details van die cijfers terug. Een robuuste vooruitgang op onze gedeelde waardeambitie. Zoals bekend streven wij naar een optimalisatie van de waarde voor zowel de klant, de medewerker, de maatschappij en de aandeelhouder. Waarbij geen van de individuele belanghebbenden naar de maximale waarde voor zichzelf moet streven, maar het gaat om de totale waarde van het geheel. Beginnend bij klanten heeft in de eerste helft van 2020 uiteraard alles wat met COVID-19 te maken heeft voorop gestaan. We hebben een aantal maatregelen paraat om klanten te helpen bij mogelijke financiële problemen als gevolg van de COVID-19 crisis, waarbij iedere klantsituatie om een individuele aanpak vraagt en waarbij we dus ook zoveel mogelijk maatwerkoplossingen proberen te bieden. We hebben ongeveer 1700 klanten een betaalpauze kunnen aanbieden. Dat is overeenkomstig ons marktaandeel in Nederland. In Nederland hebben de banken gezamenlijk zo'n 20.000 klanten een betaalpauze voor hypotheek, rente en aflossing aangeboden. En onze aantallen zijn daarmee dus in verhouding. Voor zakelijke klanten bestaat ook de mogelijkheid van een betaalpauze van maximaal 6 maanden. En eind juni waren er ongeveer 300 kredietrelaties die hiervan gebruik gemaakt hebben. Ook wij verstrekken de kredietfaciliteit Klein Krediet Coronaregeling tot 50.000 euro met een garantie van de overheid daarachter. En MKB-klanten kunnen onder bepaalde voorwaarden de limiet van hun bestaande krediet verhogen. Ik zei het al, de operationele aanpassingen die nodig waren als gevolg van het thuiswerken zijn bijzonder goed verlopen. Vrijwel alle SNS-winkels zijn opengebleven, werkten in het begin op afspraak. De regiobankvestigingen waren geleidelijk aan open, werkten ook op afspraak. En ASM Bank en BLG Wonen bleven als, laat ik maar zeggen, internetbank volledig operationeel. Regiobankvestigingen, ik zei dat al, continueerden hun dienstverlening met additionele maatregelen op aangepaste openingstijden. En dan toch nog even één keer een woord naar onze medewerkers toe. Natuurlijk is het allemaal relatief. Als je in staat bent om met alle middelen die dat biedt thuis te werken, dan is dat op zich een vervelende situatie, maar is het hanteerbaar. Maar toch is de inzet van onze medewerkers fantastisch geweest. En we hebben inmiddels op beperkte schaal maatregelen getroffen om terugkeer naar het kantoor weer te faciliteren. Waarbij natuurlijk de veiligheid van onze medewerkers voorop staat. Verantwoordelijkheid voor de maatschappij staat ook bij ons hoog in het vaandel. Daar hebben wij twee doelstellingen voor geformuleerd. De ene is een klimaatneutrale balans en de tweede is de financiële weerbaarheid van onze klanten. De klimaatneutrale balans steeg in de eerste helft van 2020 naar 48%. Dat was voornamelijk een gevolg van de toename in de CO2-winst, zoals we die berekenen, via de financiering van windparken, twee biovergistingprojecten en een biomassacentrale. We hadden door de toename in de hypotheekportefeuille een kleine toename in het CO2-verlies. En dat is wel een onderwerp waar wij de komende jaren blijvend aandacht aan zullen moeten blijven besteden. We willen ook de woningen die middels onze hypotheekportefeuille worden gefinancierd, dat doen wij natuurlijk niet zelf, dat doen de eigenaren van de woning, energie-neutraler zien worden en wij proberen waar mogelijk daaraan bij te dragen. Maar dat is wel een ontwikkeling die nodig is om naar die volledig klimaatneutrale balans te ontwikkelen. Weliswaar op 15 juli 2020, maar toch vermeldenswaardig voor nu. We hebben op 15 juli als eerste bank in Europa met succes een 500 miljoen achtergestelde groene Tier 2 obligatie uitgegeven. En die uitgave was een groot succes. Op slide 6 staan onze lange termijn doelstellingen verwoord, zoals we die eind 2015 hebben geformuleerd per eind 2020. Spot on was de titel van ons strategisch plan. De achtergrond van die benaming was dat wij een strategie wilden uitwerken die spot-on zou zijn in lijn met onze visie bankieren met de menselijke maat. En wij realiseerden ons ook, gelet op het feit dat wij in handen van de overheid zijn, dat de ogen op ons gericht zijn. Dat was de achtergrond van de benaming spot-on. Doelstellingen per eind 2020 zijn voor een heel groot deel behaald. Klantgewogen Net Promoter Score, aantal betaalrekeningklanten, de financiële onbezorgdheid, de barometer die we daarvoor hebben, klimaatneutraliteit van de balans, oprechte aandacht voor de medewerker, zijn allemaal behaald. Het rendement op eigen vermogen heeft de doelstelling van 8% per eerste helft 2020 niet gehaald. Ik kom zo direct terug op de verklaring daarvoor. Als het gaat over de afzonderlijke doelstellingen, dan begin ik graag met de verbetering van onze klantgewogen Net Promoter Score. We hebben per eind juni 2020 de hoogste score ooit gehaald. klantgewogen gemiddeld plus 5. Voor het zesde jaar op rij zijn we in staat gebleken, en dat is een compliment aan onze medewerkers, om de klanttevredenheid, zoals wij het dan vertalen, te hebben zien verbeteren. We zijn er nog niet. Er blijven altijd ambities om het anders en beter te doen. Maar met de ontwikkeling over de afgelopen jaren zijn wij zeer tevreden. Opnieuw hebben we ook een toename in het aantal klanten gezien. Vooral dankzij een groei in het aantal betaalrekeningen. In lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zien wij in de overstapmarkt een marktaandeel van rond de 20%. Wat aanmerkelijk hoger is dan het, zal ik maar zeggen, portefeuilleaandeel. Kortom, ons marktaandeel in Nederland stijgt. Daar zijn we zeer verheugd over, want dat is ook een van de doelstellingen van de bank. We hadden ons ten doel gesteld om eind 2020 1,5 miljoen betaalrekeningklanten te hebben. En dat aantal is inmiddels ruim 1,6 miljoen. En wij zien dat iedere week stijgen. Het gaat niet alleen om de aantallen, maar het gaat ook over de tevredenheid. Dat gaf ik net al aan. En die stijgt ook al 6 jaar achter elkaar. Het is belangrijk om vanuit die positie in de markt onze relevantie te kunnen vergroten en onze missie bij meer en meer klanten voelbaar aan te bieden. In de eerste helft van 2020 hadden we opnieuw 113.000 nieuwe klanten. We hebben een actief beleid om rekeningen die niet gebruikt worden in overleg met de klant weer te sluiten, om te voorkomen dat er kosten worden berekend die de klant uiteindelijk niet kan vergoeden. En in de eerste helft van 2020 was er ook sprake van een daling van 15.000 als gevolg van het beëindigen van sparen bij BLG Wonen. Maar nogmaals, voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal klanten met een betaalrekening zijn wij wederom zeer tevreden met de netto groei van 38.000 klanten in de eerste helft van 2020. Dan kom ik bij de toename van de hypotheekportefeuille. In de tweede helft van 2019 hebben wij voor het eerst in een reeks van jaren een situatie gekend waarin de productie van nieuwe hypotheken wat lager was dan de aflossingen. Dat is een situatie die wij op zichzelf niet wensen. Wij wensen een goed gecontroleerde groei van onze hypothekenportefeuille. En dat hebben we in de eerste helft van 2020 weer kunnen realiseren. Het is duidelijk dat in de eerste helft van 2020 er sprake was van een hele bijzondere marktsituatie. Door de lockdown, door de lage rente, door alle aspecten die er speelden, ook in economische zin, heeft de Nederlandse woningmarkt zich gekenmerkt door een extreem hoog percentage aan oversluitingen. Uiteraard de mogelijkheid geboden om vervroegd af te lossen. En ook onze klanten hebben dat in een grote mate gedaan. Gelukkig zijn we in staat geweest om die aflossing van 2,9 miljard te compenseren met een groei van de nieuwe productie naar 3 miljard. Die iets hoger lag, die groei, dan de tweede helft van 2019. Maar omdat de hele markt zo sterk gestegen is in termen van sluiten van nieuwe hypotheken, is ons marktaandeel in die nieuwe productie iets gedaald. Daar kom ik zo denk ik nog even op terug. Maar nogmaals, voor ons is het erg belangrijk dat die portefeuille geleidelijk aan blijft groeien. Maar de eerste helft van 2019 heeft zich gekenmerkt door bijzondere ontwikkelingen, waardoor het totale marktaandeel van de banken in de nieuwe productie van hypotheken aan het dalen is. En dat is bij ons dus ook licht het geval geweest. Marktaandeel hypotheken bleef voor wat betreft de totale portefeuille op niveau 6,4%. In een markt die in zijn omvang sterk stijgt. We hebben in de eerste helft van 2020 ook nog geen enkele druk op de woningmarkt gezien in termen van prijsdaling of volumedaling. Kortom, een situatie waarbij wij in lijn met de markt ons marktaandeel hebben weten te behouden. Aan de particuliere spaartegoedenkant is er in de eerste helft van 2020 sprake geweest van een hele bijzondere markt. Vanaf het moment dat we in lockdown zijn gegaan, zijn de spaartegoeden bij de Nederlandse banken sterk gestegen. Het spreekt voor zich dat door alle inkomenssteunmaatregelen van de overheid er in die fase sprake was van een compenseren van inkomensverlies en niet in staat zijn om het inkomen uit te geven in dezelfde mate als waarin dat normaal gesproken het geval is. Dus we hebben in Nederland een ongekende stijging gezien van de particuliere spaartegoeden. En dat heeft zich bij ons ook voorgedaan, een stijging van ruim 2 miljard. Ons prijsbeleid, ons spaarrentebeleid hebben wij eind vorig jaar aangekondigd. Wij blijven voor heel 2020 minimaal 1 basispunt bieden voor particuliere klanten met een spaarsaldo tot 25.000 euro. En geen negatieve rente boven 100.000 euro. Het marktaandeel particulier spaargeld bleef gelijk op 10,4%. Dat voor wat betreft de commerciële ontwikkelingen. Dan ga ik nu verder met een nadere toelichting op de financiële resultaten. We hebben in de eerste helft van 2020 een netto winst behaald van 106 miljoen euro. Die winst lag 31% lager dan de eerste helft 2019 en 12% lager dan de tweede helft 2019. In grote lijnen is het ons gelukt om in de eerste helft van 2020 de totale baten op niveau te houden, zelfs iets te laten stijgen en de kosten goed te beheersen. Waardoor de extra stijging van de bijzondere waardeverminderingen, de voorzieningen op hypotheken en MKB-relaties, is gecompenseerd door die eenmalige inkomsten gerelateerd aan de vervroegde aflossingen op de hypothekenportefeuille, waardoor er per saldo een netto resultaat van 106 miljoen is geresulteerd, rendement op het eigen vermogen van 6,2%. Wat wij hebben geconstateerd is dat de impact van COVID-19 op de totale mate en operationele lasten in de eerste helft van 2020 nog beperkt is gebleven. En het is uiteraard afhankelijk van de economische ontwikkelingen of dat de komende jaren ook zo blijft. Ook daar kom ik zo direct nog even op terug. De totale baten waren 2% hoger en de netto rentebaten waren fractioneel lager. Met betrekking tot de netto rentebaten, uiteraard de belangrijkste bijdrage aan de totale baten van de Volksbank, is het duidelijk dat de voortzetting van de situatie van lage rentes, de groei van de spaartegoeden en het spaarrentebeleid in zijn totaliteit druk zet en zal blijven zetten op die netto rentebaten. Met ingang van 1 september 2020 zullen wij voor zakelijke creditgelden een negatieve rente gaan invoeren van -0,5%. We hebben in de eerste helft van het jaar geconstateerd dat ons prijsbeleid aanleiding is geweest voor klanten om spaargelden over te hevelen naar de Volksbank. En wij willen ervoor zorgen dat wij ook in het belang van de beheersing van de negatieve effecten daarvan in lijn blijven met marktontwikkelingen. En om die reden voeren wij vanaf 1 september een negatieve rente in op zakelijke spaartegoeden boven 1 miljoen van -0,5%. Maar duidelijk is dat, gelet op de balansontwikkelingen, aan de ene kant de groei van de spaarvolumes en aan de andere kant de enorme concurrentie op de hypothekenmarkt, waardoor de hypothekenportefeuille maar beperkt kan groeien, er een druk blijft staan op de rentebaten. En daar zal de komende periode nadrukkelijk, ook in het kader van het strategisch plan, naar gekeken worden en een oplossing moet worden gevonden die past bij onze missie Bankieren met de Menselijke Maat. De ontwikkelingen die ik net schetste leiden tot een daling van de rentemarge, een beperkte daling, maar hij daalt van 140 van 1,4 procentpunt naar 1,35 procentpunt. Gelukkig hebben we een stijging kunnen zien van de netto provisie en de beheervergoedingen. Beleidsmatig hebben we die stijging al een aantal jaar geleden ingezet. En de verwachting is dat we die stijging wat versterkt zullen zien de komende jaren. Ter compensatie van de netto rentebaten die dalen in lijn met wat ik net heb aangegeven. We hebben ook goede resultaten gezien in de treasury. Wij hebben daar niet een zeer risicovolle set aan activiteiten, maar de hele sterke liquiditeitspositie die wij hebben als bank heeft in de eerste helft van 2020 bijgedragen tot een positief resultaat in de rentedaad. Ik gaf al eerder aan, beheersing van de operationele lasten is altijd belangrijk, maar is ook belangrijk in een fase waarin de inkomsten onder druk staan. Ten opzichte van de tweede helft vorig jaar hebben we een lichte daling gehad van de kosten. Ten opzichte van de eerste helft vorig jaar een lichte stijging. Het belangrijk is dat de grootste kostencomponent, de personeelskosten, gelijk blijven. We hebben goede kostenbeheersingsmaatregelen. En we hebben als gevolg van de positieve bijdrage aan de inkomsten gerelateerd aan die vervroegde aflossingen van hypotheken een verbetering gezien van de efficiëntieratio in de eerste helft van 2020 naar 55,8%. Dan komen we bij eigenlijk de belangrijkste post in de verlies- en winstrekening in de eerste helft van het jaar. Als gevolg van de pessimistischere economische toekomstscenario's hebben we 45 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen, voorzieningen voor particuliere hypotheken, MKB-kredieten getroffen. Dat doen we uiteraard, zoals alle banken dat doen, op basis van IFRS 9. In de kern komt het erop neer dat je een macro-economisch scenario vaststelt en aan de hand van dat scenario berekent wat je verwacht op dat moment voor de komende periode aan verliezen te kunnen verwerken en daar vervolgens voorzieningen voor te nemen. Dus gebaseerd op de economische scenario's kijk je naar voren en neem je vanuit de meest waarschijnlijke optiek je voorzieningen en neem je die zoveel mogelijk nu. Dat heeft dus geleid tot een totaal aan bijzondere waardeverminderingen van 45 miljoen. Dat heeft uiteraard een negatief effect op de resultaten. Tegelijkertijd toont het ook in deze tijd aan de robuustheid van ons verdienmodel, van ons businessmodel. Wij realiseren ons goed dat wij, zoals dat dan heet, een monoline zijn met alleen maar particuliere en kleinzakelijke klanten. Daar zitten beperkingen in vanuit optiek diversificatie. Anderzijds in een periode waarin de economie zo zwaar geraakt wordt en ook met name grootzakelijke klanten daar nadelen van ondervinden, hebben wij natuurlijk die waardeverminderingen in dat soort kredietuitzettingen niet. In de eerste helft van 2020 is de kwaliteit van de particuliere hypothekenportefeuille in economische zin verbeterd. De loan to value is verder gedaald naar een bijzonder laag percentage van 64%. De karakteristiek van de woningmarkt is zodanig dat de afgelopen jaren die kwaliteitsverbetering er al was. We hebben in de loop der jaren aanpassingen als sector gepleegd in in de verstrekking van de aard van hypotheken. We verstrekken geen aflossingsvrije hypotheken meer. De fiscale subsidiering is afgenomen. De verstrekkingsnormen zijn aangescherpt tot 100% van de woningwaarde. De inkomensnormen zijn aangescherpt en niet als minste zijn ook onze beheersingsmaatregelen enorm verbeterd. De afdeling die contact zoekt met klanten die hun rente of aflossingen niet kunnen betalen, doet dat nu zo snel als dat de eerste signalen er zijn, om te voorkomen dat de problemen bij klanten naarmate de tijd vordert groter worden. Ervaring leert dat je heel snel het contact met de klant moet zoeken om zo snel mogelijk een maatwerkoplossing te bieden. Dus dat geheel van economische verbetering van de portefeuille, aanscherping van de normen, aanscherping van de beheersingsmaatregelen, maar ook de accountingregels IFRS 9, geven een robuust gevoel ten aanzien van de risico's die wij in deze portefeuille lopen. Natuurlijk kan het zijn dat in de toekomst bij veranderde of slechterde economische ontwikkelingen die voorzieningen daarop moeten worden aangepast. Maar voor nu hebben wij de overtuiging dat met deze voorzieningen er een volledige voorziening is getroffen voor de negatieve effecten die we verwachten van het huidige macro-economisch scenario. En dat leidt dus nogmaals tot een zeer robuuste situatie. Op slide 17 geven wij een nadere toelichting op de onderbouwing van de voorzieningen voor kredietverliezen, de gevoeligheidsanalyse voor kredietvoorzieningen. In een macro-economisch scenario waar wij een volledige weging geven aan het down scenario, zouden we nog een keer een extra 50 miljoen moeten doteren aan de voorzieningen. Dat kan heel goed zonder dat de bank daardoor wordt geraakt. En ook dat toont aan dat we een hele robuuste, kapitaalkrachtige balans hebben. In lijn met de regels geven we ook een breakdown van de bruto leningen en de staging waarin de leningen zitten. Simpelweg zou je kunnen zeggen, stage 1 is waar geen sprake is van problemen. Stage 2 is een situatie waarin sprake is van betalingsachterstanden. En stage 3 is een situatie waarin sprake is van echte betalingsproblemen. Ik gaf al aan, toename, de sterkte van onze balans. Wij hebben in de eerste helft van 2020 het totale kapitaal zien stijgen naar 39,1% en het tier 1 kernkapitaal is gestegen naar 33,8%. Onze doelstelling is 19%. Daar zitten wij dus fors boven. En zoals we dat in het verleden al hebben aangegeven, is dat gedeeltelijk onze wens om een zeer kapitaalkrachtige balans te hebben. Maar het voorziet ook in de ruimte om de impact van toekomstige regelgeving Basel 4, die wij inschatten op ongeveer 10%, te kunnen accommoderen. Dus als we die impact naar voren halen, dan zou dat betekenen dat ons pro forma Core Tier 1 percentage ongeveer 24% is, ook opnieuw fors boven onze doelstelling van 19%. We hebben in de tweede helft van 2019 een eenmalige kapitaaluitkering gedaan van 250 miljoen aan onze aandeelhouder NLV. Dat is de verklaring voor de daling van de kapitaalratio per ultimo 2019. En in de eerste helft van 2020 hebben we het eerste deel van dat effect dus alweer weten te compenseren. Nogmaals, zeer hoge, zeer robuuste kapitaalpositie. Het dividend over 2019 hebben wij vastgesteld, 165 miljoen, maar in lijn met de aanbeveling van de ECB niet uitgekeerd. Deze 165 miljoen staat als een betalingsverplichting op de balans van de Volksbank. En hebben deze betalingsverplichting in lijn met de aanbeveling van de ECB dus niet geëffectueerd. Zoals bekend heeft de ECB aangegeven dat deze aanbeveling om geen dividend uit te keren is verlengd tot januari 2021. Wij zijn in overleg met NLV, onze aandeelhouder, en daarna wellicht met de ECB over de vraag of het uitbetalen van het dividend 2019 zich verzet tegen de aanbeveling van de ECB. Wij snappen dat de ECB naar de sector toe een beroep doet om in deze fase de kapitaalpositie zo sterk mogelijk te houden. In ons geval met de wel zeer sterke kapitaalratio's zouden wij een gesprek willen voeren met de ECB over de vraag of wij tot uitbetaling van dat dividend kunnen overgaan. Het is technisch gezien natuurlijk zo dat als die betalingsverplichting zich zou moeten vertalen naar een kapitaalratio percentage, dat er dan weer een kapitaalstorting zou moeten worden gedaan. Dan moet die uitbetalingsverplichting worden omgezet tot een kapitaalstorting. En een kapitaalstorting, daar moet natuurlijk een rationale voor zijn. Dus in onze situatie zullen wij het overleg voeren om te zien of de aanbeveling voor ons wel of niet van kracht is. En dat overleg, dat loopt nog. Risicogewogen activa zijn nagenoeg gelijk gebleven en de leverage ratio is ietsje gedaald. Dat is een gevolg van de toename van het balanstotaal. Die is met een paar miljard gestegen en daarin reflecteert zich de zeer sterke liquiditeitspositie die we hebben en de treasury activiteiten die gepaard gaan met het beheren van die liquiditeitspositie. Dan tot slot kom ik bij de vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar. Wij verwachten dat het bruto binnenlands product in 2020 met 6% zal krimpen, gevolgd door een herstel van 4% in 2021. De werkloosheid loopt op tot boven de 6% in 2020. En de huizenprijzen zullen naar verwachting in 2020 dalen en mogelijk vanaf eind 2021 weer enigszins stijgen. Deze elementen zitten in onze macro-economische scenario's en die liggen ten grondslag aan die IFRS 9 voorziening van 45 miljoen waar ik het eerder over gehad heb. Wij verwachten dat in de loop van 2020 de druk op onze netto-rentebaten zal toenemen. Dat is voornamelijk een gevolg van de combinatie van de dynamiek op de hypothekenmarkt en de dynamiek op de spaartegoedenmarkt. Zoals bekend is de hypothekenmarkt een zeer prijselastische markt met een hoge mate van concurrentie, waar ook nieuwe toetreders, institutionele beleggers, ook uit het buitenland met lange looptijden, de afgelopen jaren in toenemende mate druk gezet hebben op de marge. Wij verwachten dat dat door zal gaan. Wij verwachten ook dat de rente lang laag zal blijven. Dat vertaalt zich bij het spaarrentebeleid, zoals ik dat eerder noemde, naar een druk op de marge op spaartegoeden. Overigens zijn wij vanuit de optiek dat wij graag voor klanten de veilige haven zijn voor het plaatsen van hun spaartegoeden, niet ontevreden met de stijging die we zien. Maar wij moeten natuurlijk wel vanuit een gezonde beheersing van de resultaten van de bank naar de effecten daarvan blijven kijken. En wat ik al eerder aangaf, dat aspect zal met name ook een element zijn in het strategisch plan dat onder leiding van Martijn wordt opgesteld. Als de veranderingen ten aanzien van de economische verwachtingen wijzigen, met name verslechteren, dan zullen de kredietvoorzieningen daarop moeten worden aangepast. Maar als we alles bij elkaar nemen, dan verwachten wij dat de netto winst over heel 2020 aanzienlijk lager zal zijn dan in 2019, waarbij de belangrijkste verklaring opnieuw die kredietvoorzieningen zal zijn. Zij het dat het voor de Volksbank in een mate is gebeurd die goed beheersbaar is en de robuustheid van de bank heeft bevestigd. Dan wil ik graag eindigen met het feit dat de missie Bankieren met de menselijke maat en onze belofte die wij als Volksbank gedaan hebben, beter voor elkaar, in de harten van onze medewerkers zit. Ik ben ervan overtuigd dat mensen en maatschappij zich steeds meer aangetrokken voelen tot deze vorm van financiële dienstverlening. We zien die overtuiging vertaald in de groei van klanten en in hun toenemende tevredenheid. Ik ben er bijzonder dankbaar voor dat ik in de gelegenheid ben gesteld om de afgelopen jaren een bijdrage daaraan te leveren. En ik wens Martijn heel veel succes.
Dankjewel Maurice. Dames en heren, dan gaan we nu over naar de vragen.
Dankjewel. Heeft u een vraag, toets dan nu ter 1. U krijgt dan vanzelf de mogelijkheid om vragen te stellen. Voor vragen of opmerkingen ter 1 alsjeblieft. Ga tot dan. De heer Ruben
Eck,
de
Telegraaf.
Gaat
u gaan. Goedemorgen, Ruben Eck voor de presentatie.
Goedemorgen.
Begrijp ik nog goed dat de presentatie van Jan van Rutte nog volgt?
Dat klopt.
Ja, helder. Dan hou ik nu even over de cijfers. Ik was even nieuwsgierig over die de vooruitzichten die waar Maurice net aan richtte over de spaarrente. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dan toch de missie die je zelf opstelt toch wel brengt met die spaarrente. Want als je spaarder hoort, alles van nul tot lager, daar schrikken ze natuurlijk van. Op wat voor manier valt er dan nog naar te kijken met het verbeteren van die rentemarge?
Dankjewel Ruben. De missie wringt niet zozeer met die spaarrente, want de missie, zoals ik dat in mijn introductie ook heb aangegeven, streeft naar een waarde voor al onze stakeholders, waarbij we die waarden met elkaar in verband brengend in zijn totaliteit proberen te optimaliseren. Een onderdeel van die missie is ook dat de aandeelhouder een gezonde vergoeding krijgt voor het kapitaal dat hij de onderneming verstrekt. En dat betekent dat je een gezonde bedrijfsvoering moet hebben en een rendement op het eigen vermogen moet maken dat zich verhoudt tot het risicoprofiel van de bank. Naar onze mening is dat risicoprofiel laag. We hebben daar in spot-on een rendementsdoelstelling van 8% bijgehaald. En in de eerste helft van 2020 is dat rendement 6,2 geweest. We hebben daar dus het rendement voor de aandeelhouder niet behaald. En dat is een afweging die we hebben gemaakt in relatie tot de waarde die de klant ontleent aan het kunnen plaatsen van zijn spaargelden bij de Volksbank, bij het spaarrentebeleid dat ik heb toegelicht. Naarmate dat verder wringt, omdat de ontwikkelingen kunnen zijn zoals ik net heb aangegeven, zullen we daar nieuwe evenwichten in moeten zoeken. Dat is overigens een van de belangrijke taken die we hebben als management, om die belangen met elkaar in verband brengend zo goed mogelijk tot waarde voor de klant, waarde voor de medewerker, waarde voor de aandeelhouder, waarde voor de maatschappij te vertalen. Wij zeggen enerzijds dat geen van de belanghebbenden voor zijn eigen maximale waarde moet gaan, maar het is natuurlijk ook niet zo dat één van de belanghebbenden dan maar genoegen moet nemen met een minimale waarde. Dus het is een voortdurend zoeken naar balans. En wij geven aan dat in die spanning tussen geen negatieve spaarrente voor de klant en een wenselijk rendement voor de aandeelhouder, we een vorm moeten vinden die voor de klant en voor de aandeelhouder acceptabel is. Dat is lang niet altijd makkelijk. Dat is in deze lage rentetijden dus heel moeilijk. Zeker als je ook kijkt naar de ontwikkelingen op de balans. Maar laten we dan niet beginnen door te zeggen, we vinden die groei van die spaartegoeden niet wenselijk. Want dat betekent wel dat heel veel klanten de balans van de bank, de dienstverlening van de Volksbank, voldoende vertrouwen om hun spaartegoeden daar te plaatsen. En dan zullen we in het kader van het strategisch plan moeten kijken hoe het spaarrentebeleid zich naar de toekomst moet ontwikkelen. Dus ja, wringen zou ik het niet willen noemen, maar een voortdurend uitbalanceren van de verschillende belangen is natuurlijk wel onze taak.
Oh ja, als ik het vrij vertaal, dan zeg je hebt diverse knoppen. Als de spaarder wat minder krijgt, dan zou bijvoorbeeld een aandeelhouder uiteindelijk ook misschien met een lager rendement genoegen moeten nemen.
Dat klopt.
Oké, okay. Tweede vraag die ik nog had, ik overval jullie een beetje, dat begrijp ik. Maar zojuist heeft het CBS de cijfers over het tweede kwartaal bekendgemaakt. Een daling van min 8,5%. Hoe past dat in jullie berekeningen die jullie hebben gehad of hebben over de economie zoals die zich ontvouwt?
Een daling van wat, Ruben? Van het bruto net binnenlands product?
Precies, ja.
Ik denk dat dat niet heel erg uit de lijn is met het scenario dat wij hebben gehanteerd. Ik weet het exacte percentage van de daling van de economie niet, maar ik kan me niet voorstellen dat het over het tweede kwartaal heel erg afwijkt. Ja, we hebben 6% voor heel 2020. Dus dan zouden we even moeten kijken hoe het tweede kwartaal 8,5 daling zich verhoudt tot 6, maar mijn gevoel zegt dat dat ongeveer in lijn is.
Ja, dus wat dat betreft geen paniek over de economische situatie.
Nee, dat is helemaal waar.
Ja, dank maar eens.
Volgende vraag is van mevrouw Eva Royers, het Financiële Dagblad. Gaat u gang.
Ja, hallo. Ik heb een vraag over de toestroom die we hebben gezien bij staatselijke kredieten. Zou je iets meer kunnen zeggen over het volume daar?
Het volume is in de eerste helft van het jaar nog iets gedaald. Dat heeft te maken met het feit...
Ik formuleer me vaak verkeerd. Ik zeg eigenlijk kredieten, maar ik bedoel spaarvergoeden. Jullie zagen daar een toestroom. Omdat andere banken daar negatieve rente zijn gaan rekenen en jullie nog niet. Kun je iets concreter zijn over de effecten die jullie daar hebben gezien?
Nou, dat zit in de orde van vele tientallen miljoenen. De voornaamste groei zit hem aan de particuliere spaartegoedenkant. Maar we hebben een duidelijk effect waargenomen, ook aan de zakelijke kant. We hebben een aantal klanten overigens ook benaderd. Dan geven ze aan dat zolang wij nog 0% in rekening brengen en andere banken al min een half, en natuurlijk een aanleiding kan zijn om de tegoeden over te hevelen van de ene bank naar de andere. Dat hebben we goed gemonitord. Het effect is helemaal niet onbeheersbaar geweest in de eerste helft van 2020. Dus het zit in de orde grootte van vele tientallen miljoenen. Maar we hebben dat wel geconstateerd. En dat is ook mede aanleiding geweest om vanaf 1 september voor de zakelijke spaartegoeden een negatieve rente van min 0,5% in te gaan voeren. In lijn met de
markt. En dan nog een vraag over hypotheekklanten, want de voorzieningen die jullie daar hebben genomen zijn neem ik aan nu vooral stage 1 en 2, dus basis op macro-economische scenario's. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld klanten die 1 maand betaling is of 2 maanden, dus die nog niet officieel non-performing zijn, zie je dat al toenemen, zeg maar, de afgelopen 1 à 2 maanden? Zie je,
nou, de accountingregels en de wijze waarop de modellen werken zijn tegenwoordig zeer precies gedefinieerd. Dus ook voor stage 1, waar nog geen enkel probleem is, moet je al een bepaalde mate van voorziening nemen. En die mate van voorziening neemt toe naarmate je als klant in stage 2 dan wel stage 3 komt. Dus daar zijn allemaal gedetailleerde voorschriften voor. Wij geven aan dat er een stijging is geweest, een beheersbare stijging, in de eerste helft van 2020 van het aantal klanten met achterstanden. Dat vertaalt zich dan dus mede in die toename van de voorzieningen. Maar op basis van de IFRS 9 regels, ik heb dat net toegelicht, zijn dit wel de voorzieningen die passen bij de huidige macro-economische scenario's en die zich ook verhouden tot de huidige mate van achterstanden en defaults.
Maar als ik het dus vraag, wat zien jullie, als jullie kijken naar de klanten die nu achterstanden beginnen te krijgen, dan is de omschrijving beheersbaar?
Ja, dat is het zeker. Bij veel klanten waar we een betaalpauze hebben afgesproken, ik geloof dat het ongeveer de helft is, hebben wij de indruk dat zij met een 3 maands periode in staat zijn om die achterstanden weer in te lopen. En voor een ander groot deel zal daar een wat langere periode voor nodig zijn. Die langere periode bieden we ook. Maar bij de huidige situatie van de Nederlandse economie, is dat allemaal nog echt zeer goed beheersbaar. Wat natuurlijk moeilijk voorspelbaar is, is in welke mate de economie zich verder ontwikkelt en de werkloosheid zich verder ontwikkelt. Dat is denk ik wel de belangrijkste component voor ons. Maar naar nu zien wij dat de eerste effecten van de betaalpauze ook door klanten zelf alweer kunnen worden opgevangen.
En nog, sorry, dan één aanvullende vraag. Hoeveel hypotheekklanten hebben jullie betaalpauze gegeven?
1700.
Oké, ja.
Oké.
Arnett, volgende vraag komt van de heer Marcel de Boer, ook van Financiële Dagblad.
Ja, goedemorgen, verstaan jullie mij?
Jazeker, Marcel.
Oké, okay, ja. Ik had even snel een vraagje over die dividenduitkering, want ik heb dat niet zo goed verstaan. Over het jaar 2019 ligt er dus nog 165 miljoen. En dat is er klaar om aan de aandeelhouder te geven. Klopt dat?
Ja, dus ik zal het nog een keer toelichten. We hebben het dividend over 2019 vastgesteld, overeenkomstig onze dividendpolicy, op 165 miljoen. En dat bedrag, in lijn met de aanbeveling van de ECB, hebben wij niet uitgekeerd. En dat niet uitkeren heeft zich bij ons vertaald in een betalingsverplichting die op de balans is verschenen aan de aandeelhouder, zonder een termijn waarop we die verplichting moeten inlossen. Met de aanbeveling die de ECB recentelijk gedaan heeft, doet zij een verzoek aan de banken in Europa om de uitkering van dividenden niet uit te stellen tot 1 oktober 2020, maar tot januari 2021. Nou, dat zou dus gewoon kunnen betekenen dat de betalingsbalansverplichting blijft bestaan en wij niet uitbetalen in oktober, maar naar nu in januari. Die betalingsbalansverplichting betekent overigens in de wijze waarop wij dat gedaan hebben, dat die 165 miljoen geen deel meer uitmaakt van ons kapitaal. Dus we hebben het al uit het kapitaal gehaald. En ondanks dat feit hebben wij, zoals ik heb toegelicht, zeer robuuste kapitaalratio's. En hebben in de eerste helft van 2020 die kapitaalratio ook weer iets zien stijgen. Wij snappen heel goed wat de aanbeveling van de ECB is. Maar willen graag het overleg met de ECB of er bezwaar zou zijn om die betalingsverplichting toch voor januari 2021 af te lossen. Maar als er een wens is om dat niet te doen, dan zullen wij die wens volgen. Nou, vervelend is het niet. Het voegt wel toe overigens aan de liquiditeitspositie van de bank. En banken hebben wel negatieve effecten van liquiditeit, hoe vervelend dat ook klinkt. We zijn heel blij met een groei van spaartegoeden van klanten. Maar het is wel zo dat balanstechnisch liquiditeit geld kost op dit moment.
Ja.
Maar nogmaals, dat is helemaal geen argument om dat dividend uit te keren. Het belangrijkste argument is de robuuste, krachtige balans en het feit dat wij vinden dat dat dividend de aandeelhouder ook toekomt. Maar we gaan er geen polemiek van maken, we gaan daar de discussie met de ECB over hebben.
Oké, helder, helder.
Dus nog ruimte voor één korte vraag.
Aandacht komt van de heer Ruben R. van de Telegraaf. Ga toegang alstublieft.
Ik had nog een vraagje over die negatieve spaarrente voor zakelijk. Dat is dus boven 1 miljoen, toch?
Ja.
Hoe groot is die groep en hoeveel zal dit schelen voor jullie?
Oh, dat is een goede vraag.
Want in mijn hoofd zijn jullie zakelijke klanten vooral kleinere, of heb ik dat mis?
Dat klopt. Dus beleidsmatig richten wij ons op particuliere en kleinzakelijke klanten, maar wij hebben wel klanten die buiten die primaire doelgroep vallen. En we hebben overigens ook stichtingen, andersoortige relaties die binnen onze doelgroep vallen, die zeer liquide zijn. Het exacte bedrag, ik kijk ook even rond Ruben, dus ik zit hier niet alleen, kunnen wij nu niet onmiddellijk geven. Maar zoals altijd komen we daar nog even bij je op terug.
Ja, uitstekend, dank.
Dan wil ik nu graag overgaan naar het volgende onderdeel, ook omwille van de tijd. Andere vragen kunnen natuurlijk achteraf aan de woordvoerder worden gesteld. Vanochtend heeft u een bericht ontvangen met daarin de boodschap dat de Raad van Commissarissen afscheid neemt van Pieter Veuger, onze CFO. En de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan van Rutte, zal daar nu een toelichting op geven. Jan, mag ik jou het woord geven?
Ja, dank je, Wendy. Ik zal er een korte toelichting op geven. Zoals je net heeft kunnen vaststellen, is er behalve het halfjaarbericht vanmorgen door de bank nog een tweede persbericht uitgegaan. Waarin we aankondigen dat we afscheid nemen van Pieter Veuger als CFO van de Volksbank. Aandeelhouder van de Volksbank, de NLV, en de ondernemingsraad die zijn hierover geïnformeerd. Achtergrond van deze aankondiging is dat de Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat de dynamiek tussen de directieleden zodanig is dat deze geen goede basis vormt voor een constructieve samenwerking. Ja, en u zult begrijpen, wij betreuren die situatie zeer, te meer omdat we afscheid nemen van een vakinhoudelijk competent directielid. Maar goede samenwerking is essentieel, ik zou zelfs willen zeggen voorwaarde, om de ambitieuze doelstellingen van de Volksbank te kunnen realiseren. We hechten eraan om te benadrukken dat er geen relatie is met de strategische richting van de bank. Ook spelen er geen financiële kwesties of zijn er risicobeheersingsaspecten aan de orde. Het is puur gericht op die samenwerking die ik zojuist noemde. En ja, we zijn als Raad van Commissarissen ook bezig om te kijken naar de toekomstige structuur, invulling, opzet van de directie, waarbij de nieuwe strategie, waaraan nu hard gewerkt wordt 2021 en 2025, waarin die centraal staat. Ik zou het even willen houden bij deze toelichting.
Dankjewel Jan, en dan kunnen jullie nu je vragen stellen over dit onderwerp.
Heeft u een vraag tussen Nieuwsberg 1? We hebben een vraag van Eva Roy, die kan niet een schele dagblad. Gaat u gaan alsjeblieft.
Dag, hallo, bedankt voor de toelichting, die toch een beetje cryptisch is nog. Want ik ben benieuwd als u het heeft over dat de dynamiek op dit moment geen goede basis vormt. Wat is er dan mis met de dynamiek en hoe zou u de sfeer in de top beschrijven de afgelopen maanden?
Ja, je kunt hem cryptisch noemen, maar ik verwijs toch naar de situatie die we in het persbericht beschrijven. Als je met belangrijke doelstellingen als bank bezig bent, dan moet samenwerking gewoon goed zijn. Dan moet je, ik zeg het vaak heel simpel, als je bij wijze van spreken 5 leden hebt in het bestuur, dan moet de optelsom moet geen 5, maar moet zelfs 7 zijn. Het moet iets minder zijn dan 5. En op het moment dat je toch ziet dat er spanningen zijn tussen mensen, dan staat dat een goede samenwerking in de weg. En als je als bank ook bezig bent om een belangrijke strategie voor de komende jaren uit te zetten, ja, dan moet die samenwerking gewoon goed zijn. Dan moet je elkaar in alles kunnen accepteren. En dat geeft op dit moment problemen dusdanig dat wij gemeente hebben als commissarissen hier te moeten interveneren.
Dus als ik het goed begrijp, was de heer Veuger zelf graag aangebleven.
Ja, dat moet hij bij de heer Veuger uiteraard even navragen, maar dit soort besluiten zijn natuurlijk nooit fijn, dus ik verwijs naar de heer Veuger hiervoor.
Oké.
Volgende vraag komt van de heer Ruben Eck, de Telegraaf. Gaat toegang alstublieft.
Even een dubbel check. De naam van Veuger staat niet onder het halfjaarverslag, dus hij is dus al enige tijd weg, begrijp ik.
Hij staat inderdaad niet onder het halfjaarverslag. Ik moet er eigenlijk voor naar Maurice verwijzen, maar omdat hij ook geen toelichting geeft op het halfjaarverslag. Hij is niet heel lang weg, maar juist in verband met het uitkomen van de halfjaarcijfers hebben wij gemeend dit nu naar voren te moeten brengen.
Oké, okay, helder.
zeg maar de aandeelhouder, de ondernemingsraad zijn geïnformeerd. Hoe hebben die daar op gereageerd tegen u, met name de ondernemingsraad?
Nou, de ondernemingsraad heeft dit uiteraard aangehoord, komt nog met een reactie bij ons daarop terug. Maar er is een uitgebreide toelichting gegeven aan de ondernemingsraad.
Oké. Hoe heeft Maurice met Martijn gewerkt in die maanden dan? Want Martijn die zat er al eerder wachtende op de benoeming van de ECB.
Ja, de situatie. Martijn is als nieuw directielid zeg maar enkele weken geleden aangetreden en dat staat hier geheel los van. Dus ja, ik kan het zelf zeggen, Maurice en Martijn hebben uitstekend samengewerkt tot en met nu aan toe aan de onboarding van Martijn, maar dat staat geheel los van dit besluit.
Ja, en hoe werk je Maurice met Pieter samen?
Ja, dat moet ik, daar kan ik eigenlijk vind ik niet op ingaan. In zijn algemeenheid vind ik dat, want dan ga ik een mening geven over hoe ik denk dat directieleden individueel met elkaar samenwerken. Dan ga je het over mensen hebben en dat is niet juist, past niet in onze rol, maar het is ook niet juist naar de betrokken mensen toe.
Misschien dat Maurice zelf nog even kan reageren?
Nou, met de directie zoals we die hebben gehad vanaf 1 januari 2020, werk je als team samen. En zoals Jan al toelichtte, is er in die teamdynamiek sprake geweest van een situatie die aanleiding heeft gegeven tot het besluit van de RVC om het vertrek van Pieter aan te kondigen. Ik denk dat het verstandig is dat we het daarbij laten. Martijn en ik werken al een aantal maanden nu intensief samen. Intern zeggen we daar inmiddels over, wij zijn 360 graden verschillend. Maar handelen beide vanuit dezelfde overtuiging. Dat gaat ontzettend goed. Ja, en in ieder team zijn er wel eens spanningen, dat is duidelijk. Dat is op zich ook helemaal niet verkeerd. Daar moet je met elkaar overheen kunnen komen. En dat was in de situatie waarin wij zaten moeilijk. En om die reden heeft de RVC aangekondigd wat ze hebben aangekondigd.
Ja, helder. Ja, nog wat meer spanningen binnen de Volksbank. Ik verwijs onder meer naar de regiobank tussenpersonen. U heeft een brief gekregen van Arag en Das. Die dreigen met juridische stappen over het verdienmodel. Dit lijkt toch wel een beeld te schetsen dat het allemaal niet in harmonie is met de Volksbank. Is dat een juiste constatering?
Nee, dat is geen juiste constatering. De situatie die jij beschrijft met betrekking tot de regiobank staat op geen enkele manier in verband met het punt waar we het net over hadden. Overigens in overleg met de raad die de regiobank franchisenemers vertegenwoordigt, hebben we hele goede voortgang gemaakt in het gezamenlijk invulling geven aan dat nieuwe verdienmodel. Volgens mij hebben we al eens eerder aangegeven dat er in dat soort veranderprocessen altijd wat discussie optreedt, maar de laatste stand van zaken is dat, naar mijn weten, in de uitwerking van die nieuwe vormen van verdienmodel echt hele goede voortgang wordt gemaakt. Dus dat is, er zit geen enkele relatie met dat vorige onderwerp.
Oké. Laatste vraag. Er komen verhalen buiten over de nieuwe CEO die heeft gezweven bij zijn aanmeldingsproces dat hij nog altijd een green card in de Verenigde Staten heeft en daarmee een US-person is. Feitelijk is dat wel een risicopunt dat je bij het Volksbank zou moeten opnemen. Kunt u daarop reageren, meneer Van Rutte?
Ja, daar zal ik dan deze keer op reageren. Ook hier geldt overigens dat een green card losstaat van het besluit dat we genomen hebben. We zijn in gesprek inderdaad over de green card, omdat er altijd een zeker risico in zit onder Amerikaanse wetgeving. Maar we hebben ook gevraagd aan de directie van de bank om een standpunt in te nemen ten aanzien van het al of niet hebben van de green card. Dat hebben zij ingenomen. Wij hebben dat standpunt als raad van commissarissen overgenomen. We zijn in overleg met Martijn Vipnau over de effectuering daarvan. De Nederlandse Bank is daar ook over geïnformeerd. Dus dat betekent dat we de risico's kennen voor deze periode, dat de bank daarvoor de maatregelen neemt, maar ik herhaal ook, het staat los van deze aankondiging die we in het persbericht voor hebben gedaan.
Oké, helder. Dank u wel.
En vanzelfsprekend moet de bank zich houden aan alle wet- en regelgeving. Dat is een, ja, bijna een overbodige opmerking, daarom vergeet ik hem wel eens. Maar het is nu zeer voor de hand liggend dat we ons als bank aan alle wet- en regelgeving zullen houden.
Helder, dank u.
De volgende vraag komt van mevrouw Eva Smaal, NRC. Gaat uw gang alsjeblieft.
Goedemorgen. Ik was benieuwd of het van afstand werken vanwege COVID ook nog consequenties had voor de samenwerkende directie.
Nee, dat heeft geen enkele rol gespeeld. We hebben soms wel zo'n 14 uur per dag conference calls, telefonisch overleg, Skype beeldoverleg gehad. Nee, ik kan absoluut aangeven dat dat geen enkele rol gespeeld heeft.
Ik kan me voorstellen dat als je misschien elkaar in de ogen kan kijken of een keer een team uitje kan doen waarin je elkaar ballen naar elkaar toe gooit, dat je misschien nog iets makkelijker in directie situaties dingen kan oplossen.
Nee,
dat ziet u dus niet.
Nee. Zoals denk ik vandaag de dag bij veel managementteams het geval is, besteed je heel veel tijd met elkaar aan de manier van samenwerken. En soms heb je daar ook begeleiding van buiten bij. Dat geldt voor de Volksbank al een groot aantal jaren. Dus dat is eigenlijk een soort standaard manier dat je een board dynamics coach hebt. En we hebben daar in de COVID-situatie een gepaste vorm aan weten te vinden. Dus tussen die zeg maar, de aandacht voor dat onderwerp en COVID ligt geen relatie.
Oké. En dan een volgende vraag voor de Raad van Commissarissen. Deze CFO was niet lang in dienst. Zijn er fouten gemaakt bij de selectie van deze CFO? Of denkt u dan daar ook over de hand in eigen boezem?
Nou, wij hebben zeker ons met elkaar afgesproken dat wij het selectieproces gaan evalueren. Kijk, dat is altijd een zeer zorgvuldig proces, waarin je niet baseert op enkele meningen, waar ook uitgebreide zeg maar toetsingsgesprekken nog aan vooraf gaan, ook door toezichthouder. Want nogmaals, het is hier ook een kwestie van dynamiek binnen een groep. En die constateer je op een zeker moment als zaken toch niet lopen zoals jij als raad vindt dat ze zouden moeten lopen met het oog op de toekomst.
Oké, dank u wel.
De volgende vraag is van mevrouw Eva Royer, het Financiële Dagblad. Gaat u gang.
Ja, hallo. Ik heb ook nog een aanvullende vraag over de Green Card. Want meneer Rutte van Rutte, u zei net dat daar een standpunt over is ingenomen door de directie en de Raad van Commissarissen. Ik ben benieuwd wat dat standpunt is.
Ja, daar wil ik dan wel open over zijn. De directie heeft aanbevolen dat het niet in belang is van de bank om de Green Card te handhaven. Je kunt maatregelen nemen, maar je wil gewoon geen risico lopen als bank. En als commissarissen hebben wij dit standpunt overgenomen. Dus vandaar dat we zijn even in gesprek over de effectuering daarvan. Ik kan niet duidelijker zijn.
Oké, dat is heel duidelijk. Heel hartelijk dank voor de openheid. Nog een vervolgvraag. Meneer Gripna wordt morgen, is hij in feite de CEO. Dan heeft hij, neem ik aan, nog die green card. En de risico's, begrijp ik, zijn zeker niet gering waaraan een bank dan blootstelt staat. Hoe moeten we dat zien? Hoe de Volksbank er dan vanaf morgen voor staat?
Ja, ik kan die vraag beantwoorden. Ik kan hem ook even doorgeven aan Maurice. Want het heeft ten eerste de omvang van waar we het over hebben qua transacties die in aanmerking zouden komen voor die regelgeving is buitengewoon beperkt bij de bank. Maar twee, de bank heeft gewoon zijn maatregelen en zijn interne controlestelsel om dit te kunnen volgen. Maar Maurice, als jij iets wilt toevoegen, dan wel.
Nee, dat is waar. Ik kan er op detail heel veel over zeggen, maar dat lijkt me niet verstandig. De analyse ten aanzien van de relatie tussen US Person en de bank zijn zeer gedetailleerd gemaakt. Ik denk dat ik het er nu even bij moet laten dat het risico dat de huidige situatie oplevert goed beheersbaar is. En dat met name, ik vind dat heel belangrijk, het overleg hierover met de toezichthouder ook leidt tot de situatie waarin de effectuering van het besluit, zoals Jan van Rutte net aangaf, even de daarvoor benodigde tijd mag kosten, omdat we ook te maken hebben met een afweging van belangen tussen de persoon en de bank. Dat is uiteraard niet aan de directie van de bank, dat is aan de Raad van Commissarissen en Martijn zelf. En in die afweging worden een paar stappen gemaakt waarbij we de risico's voor de bank als zeer beheersbaar en verantwoord beschouwen.
Oké, okay, maar het is al een lange tijd, een redelijke tijd bekend dat Martijn Geert naar CEO wordt. Had dit niet al veel eerder opgelost kunnen worden? Ik neem aan dat in de sollicitatieprocedure dit ook aan de orde moet zijn gekomen. En nu hangt het van het allerlaatste moment af. Hoe kan het dat dit zo is gelopen?
Nee, dat die green card bestond was al even bekend, maar tegelijkertijd waren er ook adviezen die aangaven dat je dit op een beheersbare manier in de organisatie kunt aanhouden. En vervolgens is er opnieuw over nagedacht en hebben we vastgesteld dat het niet verstandig is. En ik moet oppassen dat ik niet op de stoel van Maurice ga zitten in mijn rol, maar dat het niet verstandig is om dit voor de toekomst te continueren.
Ik zeg het even op zijn Hollands, laten we het niet te groot maken. Dit is goed beheersbaar en wordt opgelost.
Dan nog één vraag. Is nu de heer Peuger is vertrokken, alles weer koek en ei binnen de Raad van Bestuur en de sfeer weer goed in de samenwerking?
Nou ja, zoals ook aangegeven in het bericht, wij kijken wel naar de hele structuur en de invulling van de directie. Dat staat ook in het persbericht. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, even algemeen, je ziet vaak dat ondernemingen een nieuwe strategie ontwikkelen en dan die de dag erop willen gaan invoeren zonder te kijken wat dat betekent voor opzet en structuur van een directie. En ik vind ook in zijn algemeenheid dat commissarissen daar te weinig oog voor hebben. En wij hebben gemeend dat je geen goede strategie naar de toekomst kunt invoeren als je niet nadrukkelijk kijkt, gewoon van hebben we de basis, is die daarvoor in orde? Dus daar zijn we nog steeds bezig om daar naar te kijken.
Oké, dank u wel.
We hebben nog ruimte voor één hele korte vraag.
En dat komt van Rutger Bethlen van het Financiële Dagblad. Ga toch aan.
Ja, ik had eigenlijk exact dezelfde vraag als Eva, dus ik geef graag de beurt aan iemand anders.
En we hebben nog een vraag van Ruben
Erf
van de Telegraaf.
Gaat uw gang. Ik vroeg me even af, vanaf morgen zit er een nieuwe CEO zonder CFO. Heeft Maurice ook enige tijd na het vertrek van Melink CFO-functie bekleed? Hoe gaat dit nu even in de praktijk verder tot er een nieuwe CFO gevonden is?
Dat is uiteraard aan de Raad van Commissarissen om te kijken hoe in de interimfase wordt voorzien. Maar we hebben een hele goede finance organisatie, we hebben een goed management team in finance. Dus op de korte termijn is het goed op te vangen binnen het finance team zelf. Maar het is duidelijk dat er op niet al te lange termijn een invulling zal worden gezocht. Dan wel via een interim oplossing, dan wel via een nieuwe benoeming.
Ja, en dat kan ik heel bevestigen. Uiteraard is de Raad van Commissarissen daarmee doende, maar het huidige team heeft het eerder ook al een keer hele goede wijze overgenomen. En wij zijn heel concreet bezig om te kijken hoe we dit nu in de toekomst gaan invullen.
Oké, dank. Jan, mag ik jou dan nog even het woord geven om je nog een keer te richten tot Maurice en Martijn als afsluiting van deze bijeenkomst?
Ja, dat zal ik doen. Het is een beetje, dankjewel, het is een beetje wisselend qua toon. Maar ik wil toch graag van de gelegenheid gebruik maken om namens de Raad van Commissarissen, en ik ben er overtuigd ook namens alle medewerkers, nog een paar woorden, Maurice, tot jou te spreken. Je bent begin 2013 in hele bijzondere omstandigheden gestart bij toen nog SNS Reaal, ten tijde van de nationalisatie van SNS Reaal. En je hebt vanuit die rol een grote bijdrage geleverd aan splitsing van bank en verzekeraar en de omvorming van SNS naar de Volksbank, zoals die vandaag de dag staat, met mooie werken als SNS, AZN, Regiobank en BOG. En met je collega's natuurlijk, maar met jou als motor, heb jij de Volksbank het gezicht gegeven van de maatschappelijke bank, de bank gebaseerd op de missie van het bankieren met de menselijke maat en de gedeelde waarden die je heel nadrukkelijk altijd uitdraagt ten aanzien van klant, maatschappij, medewerker en aandeelhouder. En in dat uitdragen van die missie, daar ben jij steeds toch het boegbeeld geweest van de bank, intern, maar ook extern. En er staat nu ook een mooie bank met, nou je hebt het zelf mogen aankondigen, mooie klanttevredenheidscijfers, voortdurend stijgende scores, bovengemiddelde medewerkerstevredenheidscijfers en, niet onbelangrijk, zeker vandaag de dag, een zeer solide kapitaalspositie. En vroeger dan toe, ook al zijn dat momentopnamen, ook al het eerste half jaar, gelet op de omstandigheden, toch wel een heel robuust resultaat. Je hebt daarmee denk ik een hele mooie basis gelegd voor je opvolger, Martijn, om daarmee verder te gaan bouwen in het kader ook van de strategie 2021 en 2025. Maar als raad vinden wij wellicht een mooie basis om daar wat mee te gaan doen. Dus namens die medewerkers en namens de Raad van Commissarissen wil ik je danken voor je voortdurend grote inzet om de bank te maken wat die nu is, onder alle omstandigheden, en je enorme betrokkenheid bij alles wat je gedaan hebt voor de bank. Dus dank, heel veel dank daarvoor namens de hele Raad van Commissarissen.
Dank je wel, enorm gewaardeerd. Bedankt. Ik heb het graag gedaan. We hebben al een aantal maanden de gelegenheid gehad om COVID-compliant heel intensief samen te werken. En ik zei net al, wij doen dat vanuit totaal verschillende profielen. Intern zei iemand, jullie zijn 180 graden verschillend en toen hebben we ervan gemaakt 360 graden verschillend. Maar we doen dat en we voelen dat allebei vanuit dezelfde overtuiging dat bankieren met de menselijke maat, de nieuwe vorm van financiële dienstverlening, waar we vanuit het hart met elkaar samenwerken en de dienstverlening aan klanten aanbieden, de ontwikkelingen van de toekomst moeten invullen. Ik ben er zeer van overtuigd dat jij dat met het hart op de goede plaats gaat doen. We hebben een intensieve periode nog qua overdracht te gaan. Maar ik wens je ontzettend veel succes bij de Volksbank.
Dankjewel voor de luisteraars thuis. Ik zit op anderhalve meter van Maurice, maar ik ga draaien naar hem toe. Het is wel mooi hoe we samenwerken, want die quote is een samengestelde quote. Een gedeelte van jou, een gedeelte van Marion en een snufje van mezelf. Maar het is echt waar. 360 graden anders, maar dezelfde waarde. Ik heb al in 2014... een aantal mensen genoemd dat er maar voor één baan of één bedrijf is waar ik terugkom voor Nederland. Dat weten maar een heel weinig, klein aantal mensen. En ik vind het echt een eer dat ik hier mag werken. Echt een oprechte eer. Jij hebt bankieren met de menselijke maat echt neergezet. En het is aan het team en mij om dat met urgentie verder door te voeren tot in de haarvaten van de bank. En daar kijk ik enorm naar uit. En ik wil de Raad van Commissarissen en het team bedanken dat ik hier onboord ben en nog aan het onboorden ben. En ik hoop de pers op een later tijdstip uitgebreid te woord te staan. Dank voor jullie aanwezigheid.
Prima, dankjewel. Dankjewel Maurice, Martijn. Ronden we nu deze persbijeenkomst af. Mochten er vragen zijn, dan zijn onze woordvoerders natuurlijk bereikbaar. En u kunt ze ook gewoon contactgegevens heeft u. Wens ik u nog een bijzonder